Zoals ik bij de opening zei van de dienst, is de jaartekst vandaag, of de jaartekst niet alleen vandaag, maar het komende jaar, is en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. En zoals je ziet is dat 1a en 2b, het is 1b en 2a, staat verkeerd op de sheet. Maar daarom laat ik die andere teksten zien, zodat je het in de context kunt zien. Want het thema is volharden en het gedeelte waar we veel over zullen nadenken, is over deze tekst. Wel nu dan, laten we ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Vader, we willen u zo bidden, als we zo in die stilte komen, in die rust, dat we echt uw woord mogen verstaan. Ik wil u zo bidden onze oren te openen, onze harten te openen. Ik wil u zo bidden, Heer, dat ik echt mag spreken met passie. En dat het niet mijn eigen woorden zijn, maar dat we door die woorden heen, die zinnen vormen en een preek, dat we uw stem mogen verstaan. Het is een heel moeilijk thema waar u ons heeft bij bepaald. Volharden. Heere God, daarin zit lijden, daarin zit wachten. Daar zit zoveel, Heer, in verborgen, in volharden. Het is soms moeilijk. En we willen u bidden dat u ons echt laat zien dat u, wat u in ons leven wil. En waarom dat het zo belangrijk is om te volharden. En waarom het zo belangrijk is om in het volharden echt ons oog op Jezus te richten. Heer, wil u ook de kinderen zegenen als ze zo bij ons zijn en naar de preek luisteren. Wil u ook hen op een hele bijzondere manier echt zegenen, dat ze echt ervaren dat u hen echt zegent en dat u hen echt laat horen en laat weten wat u wil zeggen tot onze kinderen. In Jezus' naam, amen. Het is een heel bijzonder thema, jaarthema. Het is de eerste preek die ik daarover houd. En het gaat eigenlijk over een wedloop, als het ware een marathon die je eigenlijk loopt in je leven. En die begint natuurlijk bij je geboorte. Iedereen begint zo'n marathon, maar in het bijzonder bij je wedergeboorte. Want de focus die daar eigenlijk op ligt, is op Jezus, dat hij de leidsman en volleinder is. En dat betekent eigenlijk dat hij het voorbeeld is, dat hij ons in het geloof is voorgegaan, dat hij de aanvoerder is. En dat geeft eigenlijk ook het einddoel eigenlijk aan, dat het einddoel bereiken we door veel beproevingen. Jezus heeft veel beproevingen gehad in zijn leven, hier op aarde, maar in het bijzonder natuurlijk in de Hof van Gethsemane en in het bijzonder aan het kruis. En dit soort beproevingen hoeven wij niet meer doorheen te gaan. Maar het is wel zo dat we door veel beproevingen gaan in ons leven. En ik wil met jullie vanmorgen een beetje kijken naar het woord volharden. Omdat het woord volharden in de Bijbel in de context verschillende betekenissen heeft. En die betekenissen die komen in de context tot uiting. Maar het is ook heel bijzonder om te zien dat de Bijbel echt spreekt over de vrucht die volharden geeft. Namelijk, eigenlijk samengevat, als je eigenlijk alles bekijkt, is het bij volharding, dat volharding betekent eigenlijk dat we het einddoel is dat u gevormd wordt in het karakter van Jezus. En dat komt natuurlijk tot uiting als je dat type woord opzoekt en volharden is. En de vrucht van volharding is beproefdheid, staat er in de Bijbel, godsvrucht, zelfbeheersing, geduld, geloof. Maar als je eigenlijk alles samen optelt en bekijkt, dan gaat het echt om het karakter. Het karakter wat gevormd wordt naar het beeld van Christus. En dat woord, dat heeft meerdere betekenissen, maar ik heb er drie uitgelegd. En dat is, het eerste is wachten. Dat heeft te maken met wachten. Wachten totdat je iemand gaat helpen. Volharden in het wachten totdat je iemand komt om je te helpen. Want je kunt het zelf niet. Je hebt alle mogelijkheden heb je eigenlijk uitgeput en uiteindelijk is het zo dat alles is gebeurd en nu wacht je totdat iemand komt om je te helpen. Dat is eigenlijk de eerste betekenis in Gods woord. De tweede is eigenlijk dat er staat dat je stand houdt onder heel hoge druk. Dus ik zeg al, dat woord volharden, daar zit ook een stukje lijden in. Dat zullen we ook zeg maar, gaan uitpakken de komende maanden. Aan de hand van levens die ik met jullie wil gaan bespreken. Maar het heeft ook echt te maken dat iemand stand houdt onder hoge druk. En de derde betekenis is eigenlijk dat vooral in het Nieuwe Testament, als het gaat over volharden, dan gaat het in het Nieuwe Testament de beschrijving van de wijze waarop een christen zich gedraagt onder lijden. Dus hoe iemand zich gedraagt onder, niet alleen onder druk, maar ook onder lijden. En dat is een heel bijzonder, Nederlands, oud-Nederlands woord voor. Dat is lijdzaamheid. Dat heb ik niet in de preek, zeg maar, verder uitgewerkt of genoemd. Maar lijdzaamheid is eigenlijk verbonden dat iemand het lijden met geduld zeg maar ondergaat. Er is niks anders als dat je het ondergaat. Het komt over je heen en je moet het ondergaan. En dan het lijden in die zin ook aanvaarden, omdat het in verbondenheid is met Christus. En deze betekenissen die ga ik met jullie uitwerken. Ook vanmorgen al tip ik daar enkele dingen van aan. Maar en ik wil met u vanmorgen eigenlijk nadenken over wachten, wat het betekent te wachten. En, want het is namelijk zo dat volharding en wachten en verwachten zijn intens met elkaar verbonden. En je ziet dat ook regelmatig in de Bijbel. In Psalm 27 bijvoorbeeld staat, wacht op de Heer, wees sterk en hij zal je hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Je keert je tot God en je hebt een belofte en je verwacht van hem uitkomst. Je kunt je eigenlijk niet uit eigen kracht verlossen. Je kunt uit eigen kracht niet de oplossing bewerken. En daarom is God de enige hoop, zoals dat hier in die Psalm 27 beschreven staat. En in die hoop krijg je moed en kracht. Dat zegt zeg maar Jesaja 40, vers 30 en 31. Daar zegt Jesaja, jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen, maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Dat zijn prachtige beloftes. En de praktijk is heel zwaar soms. Ik wil jullie een voorbeeld laten zien. Kijk, dit zijn teksten die we citeren, die echt ook daadwerkelijk in het leven van een christen zeg maar, tot ontplooiing komen. Je zult het ook zien als je terugkijkt, dan zeg je, Heer, ik was moe en ik was afgemat. En soms struikel ik, maar toen ik op u ging vertrouwen, toen ik u ging verwachten, toen zag ik dat de kracht vernieuwde. Toen zag ik dat we, zeg maar, die belofte die daar eigenlijk staat, dat we mogen verder lopen en niet moe worden. Maar in de praktijk is het daadwerkelijk zo, en daar wil ik met u naar gaan kijken, want ik ben echt iemand van de praktijk, dat we, zeg maar, vanuit die teksten gaan kijken, hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan? Want het is soms heel moeilijk. En ik moest denken, als het gaat om wachten, heb ik een voorbeeld met jullie, wat ik met jullie wil bespreken. We lezen dat gedeelte niet, maar u kunt het thuis, kunt u het opzoeken en dat staat in Lucas 8, vers 40 tot en met 56. Dat is een zeer ingrijpende geschiedenis wat daar beschreven staat. En ik vertel u dat, ook voor de kinderen is dat interessant om echt die geschiedenis verteld te krijgen, niet voorgelezen. Daar is in Lucas 8 is er een geschiedenis dat iemand die een synagoge leidt, zijn naam is Jairus, dat is echt een hooggeplaatst iemand, die is in grote nood. Hij heeft namelijk een dochtertje, dat is zijn enige dochter, die is 12 jaar oud en die is ziek. Die is zeer ernstig ziek. Die is zo ziek dat ze denken, en dat gebeurt ook in dit gedeelte, dat ze zal sterven. En de enigste tot einde, hij is ten einde raad natuurlijk, en dan heeft hij gehoord dat de Heer Jezus daar is. En dan wordt hij natuurlijk, er staat ook in sprake van een moeder en een vader die één dochter hebben. En Jairus, de man van de synagoge, de man die eigenlijk die, zeg maar, staat voor het geloof en de wet en degene wat hij zich aan vastklampte, kon hem eigenlijk niet helpen. En dan gaat hij op pad en dan gaat hij Jezus zoeken. En hij ziet hem. Daar is een grote menigte van mensen, is daar. En dan is het zo dat hij ten einde raad, valt hij, degene die een synagoge leidt, op zijn knieën en smeekt de Heer Jezus om met hem mee naar huis te komen. En dan, hij vertelt de Heer Jezus dat zijn dochtertje stervende is. En Jezus die luistert naar hem en gaat met hem op pad naar huis. Maar daar is, zoals ik al zei, een enorme menigte en die dringt zich op hem aan. En dan gebeurt het volgende. Bedenk je de situatie. Dus de situatie is dat hij is van thuis uitgekomen. Hij weet, elke minuut telt, alles telt. Er is geen tijd te verliezen. En er is een menigte van mensen om hem heen. En Jezus heeft geluisterd en Jezus zegt, ik ga nu met je mee. Er is hoop. Er is echt de verwachting dat er hoop is. En Jezus die gaat dan op pad en dan gebeurt het volgende. Er komt een vrouw die 12 jaar al heel ernstig ziek is. Ze lijdt aan bloedvloeien. En bloedvloeien, dat wij willen eigenlijk zeggen dat in de wet was het zo dat iemand die een bloedvloeien had, dat die onrein was. En dat betekende, 12 jaar lang mocht eigenlijk niemand haar aanraken. Er was geen enkele knuffel mogelijk. Mensen die bij haar in de buurt waren, zo was het beschreven, werden zelf onrein. En ten einde raad staat er dat ze dus alle geld had ze uitgegeven aan artsen en niemand had haar kunnen helpen. Het hele vermogen was eigenlijk verkwist. En deze vrouw ten einde raad, 12 jaar lang, het is ook heel typerend dat op het moment, zeg maar, dat dochtertje van Jairus is 12 jaar en deze vrouw is ook al 12 jaar zeer ernstig ziek. En dan is het zo dat deze vrouw die nadert de Heer Jezus van achteren, ze durft niet van voren, omdat ze weet dat als ik hem aanraak, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat hij onrein wordt. Maar haar enige hoop is eigenlijk dat hij haar zou kunnen helpen. En hij natert er van achteren en raakt de zoom aan van haar bovenkleed. En op dat moment is het zo dat haar bloedvloeien stoppen. Ze is genezen. Ze is genezen doordat ze Christus, de Heer Jezus, heeft aangeraakt. En dan is het zo dat de Heer Jezus, die voelt dat de kracht van hem is uitgegaan. En dan blijft hij staan en dan zegt hij tegen de apostelen en tegen de menigte, er is sprake van een menigte mensen, wie heeft me aangeraakt? Want er staat daar, hij voelde dat de kracht van hem was uitgegaan, genezende kracht. En Petrus die zegt, ja Heer, luister, zoals Petrus is, haantje de voorste, wat zegt u nu, wie heeft u aangeraakt? Er zijn zoveel mensen om u heen. Iedereen zou het kunnen zijn. Waarom zegt u nu, daar heeft iemand u aangeraakt? Nee, zegt de Heer Jezus, ik weet dat er genezende kracht van mij is uitgegaan. Er is iemand die mij heeft aangeraakt. En deze mevrouw die genezen is, die merkt, ik ben eigenlijk ontdekt. Ik ben ontdekt. En dan komt ze met alle schroom, naar Jezus toe en zegt, ik ben het die u heeft aangeraakt en ik ben genezen. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar, uw geloof heeft u gered. En nu terug naar de geschiedenis. Wat betekent het nu te wachten? Want wat gebeurt er nu met Jairus? Begrijpt u? Jairus, die was op weg naar huis. De tijd loopt hem als zand tussen de vingers door. Hij weet dat zijn dochter zo ziek is dat ze zou kunnen gaan sterven. En dan komt er zo'n vrouw, die raakt hem aan, die houdt de hele zaak op en hij is op weg naar zijn dochter. En tot overmaat van ramp gebeurt het volgende, dat iemand die thuis was bij dat kindje, bij zijn dochter, die komt naar Jairus toe, terwijl Jezus, zo staat het er ook, terwijl Jezus met deze vrouw sprak, komt iemand naar haar toe, naar Jairus toe en zegt, val de meester niet meer lastig, je dochtertje is overleden. Kunt u zich de situatie in voorstellen, wat het betekent om te wachten op God? Dat je dus daar staat, je hebt alle je vermogen en alles wat je hebt, heb je eigenlijk het alle geloof wat je hebt, heb je op hem gericht. Dan komt iemand anders en dan moet je even wachten. Er gebeurt van alles en nog wat. En dan krijg je bericht, val de meester niet meer lastig, want je dochtertje is gestorven. Jairus, ga naar huis, Jezus kan je ook niet meer helpen. Ja, Iris, weet je, ga naar huis en huil met je vrouw en troost je vrouw en begraaf je dochter. En de Heer Jezus, die hoort dat. Die hoort tijdens het spreken met die vrouw, hoort hij wat er gezegd wordt. En dan vraagt, dan is het zo dat hij, zeg maar, tegen Jairus zegt, wees niet bevreesd, geloof alleen. En dat is wachten. Dat is een actief wachten. En dat is vreselijk moeilijk. Als je dan gaat volharden, dat je dus zegt van, is mij dat genoeg? Weet je, is mij die woorden, zijn die woorden genoeg voor Jairus? Dat de Heer tegen hem zegt, wees niet bevreesd, geloof alleen. En dan zegt hij daarbij, en zij zal behouden worden. Hij zegt, het woord behouden is hier vertaald, het woord behouden en genezen is eigenlijk in het Grieks eigenlijk hetzelfde. Ik vind het heel bijzonder dat de herziene Statenvertaling in beide gevallen, zowel voor deze vrouw die aan bloedvloeien leidt, als van zeg maar de dochtertje, of dat over dat dochtertje de Heer Jezus zegt, ze zal behouden worden. Dat gaat veel verder als genezing natuurlijk. Begrijp je? Dat is iets veel dat houdt in deze gevallen, beide gevallen, dat er genezing is, maar het gaat over de dood heen. Dat de Heer Jezus zegt, je zult behouden worden. En weet je, dat is, je bent moe en je bent uitgeput en dan krijg je deze woorden. Wees niet bevreesd, geloof alleen en zij zal behouden worden. En dat is eigenlijk een beetje de context van volharden. Dat is de context van wachten op God. Eigenlijk denk je, alles is verloren. Maar dat is zo. Je erkent, ik heb verloren. Maar je zegt niet, ik ben verloren. En het bijzondere is eigenlijk dat we geneigd zijn om te kijken naar die bloedvloeiende vrouw. We kijken naar Jairus en naar zijn vrouw en zijn dochter. En we zien natuurlijk in deze geschiedenis dat het een happy end heeft. De vrouw is genezen, zeg maar, die vrouw is genezen. Het dochter is eigenlijk uit de doden opgewekt. En natuurlijk is dat een enorme zegen, maar zo loopt het niet altijd af. Zo loopt het niet altijd af. In deze geschiedenis wel. Maar zo loopt het niet altijd af. En het bijzondere is eigenlijk dat we geneigd zijn om te kijken naar die bloedvloeiende vrouw en naar het dochtertje en naar de ouders. Maar waar het hier echt om gaat, is om Jezus. Het gaat om Jezus. Het gaat erom dat hij, zeg maar, om het zo uit te leggen, het is natuurlijk voor de hand liggend dat als de Bijbel zegt dat iemand onrein is of onheilig is en hij raakt iets heiligs of onreins aan, dat dit zo werkt dat het reine en het heilige onheilig en onrein wordt. Waarom is die wet? We krijgen het allemaal mee in deze periode. Als iemand ziek is en hij is besmet en hij komt in de buurt van iemand die gezond is, dan is het zo dat hij, de gezonde, die wordt ziek. Maar de zieke wordt niet gezond, totdat hij met een gezonde in aanraking komt. Begrijp je? Zo staat het in de Bijbel, dat datgene wat onrein is, dat maakt het reine onrein. En datgene wat heilig is, maakt het heilige onheilig. En wat is nu zo frappant? Het is zo indrukwekkend. Bij Jezus is dat anders. Bij Jezus is het zo dat als iemand onheilig is en hij raakt het heilige aan, wordt hij heilig. En als het onreine wordt aangeraakt door de Heere God, door de Heer Jezus, wordt dat rein. En weet je, dat is zo bijzonder om dat vast te houden, omdat, zeg maar, en die bloedvloeiende vrouw is ontslapen, die is nu bij de Heere Jezus, en dat dochtertje, die is wel opgewekt uit de dood, maar uiteindelijk is ze weer ontslapen en wacht ze totdat ze echt voor eeuwig wordt opgewekt. Zoals ook de ouders. Maar dan zie je eigenlijk dat het heel erg belangrijk is dat je steeds focust, dat je je oog laat vallen op Jezus. En dat is geen berusting, dat heeft niks te maken met slapheid, dat heeft te maken met echte sterkte staan in de Heere God. En weet je, dat is zo ontzettend belangrijk om dit jaar over deze tekst na te denken, omdat het echt gaat om hoe gedragen we ons in het lijden. Hoe gedragen we ons in het lijden? Wat betekent dat eigenlijk als er tegenslagen zijn? Ik wil even een kort moment stilstaan bij het leven van Paulus. Ik zal daar in de komende preken een heel iets uitgebreider bij stilstaan. Maar als je eigenlijk kijkt naar het leven van Paulus, en ook als je kijkt naar Petrus en Stefanus en Johannes de Doper, dat zijn alles mensen die onder enorme druk zeg maar hun bedieningen hebben uitgeleefd, ook zoals Johannes op Patmos, dan is eigenlijk de essentiële vraag, als zoiets is, hoe kom je dan er doorheen? Als er iets echt heel intens tegenslagen zijn. Als je ziet dat het je onder de vingers afbreekt. Als je denkt van, nu is ook mijn laatste hoop weg. Want dat is bij Jairus. Als iemand komt en die zegt wat hij nog heeft, wat het laatst bij een mens sterft, is zijn hoop. Dat is het laatste wat weggaat. En als dan de hoop is er nog steeds op Christus en dan krijgt hij dat bericht. Hoe kom je daar nu doorheen? Ik werd ontzettend bemoedigd door het leven van Paulus. Ik heb daar wat dingen over veel eigenlijk gelezen. Te veel om in een preek te verwerken. Maar op een gegeven moment dan zie je dat het gaat dat je te maken hebt met je denken. Hoe denk ik en hoe gaat het eigenlijk? Hoe is mijn intimiteit met Jezus? Hoe is mijn relatie met Christus? Daar komt eigenlijk de kern op neer. En als je dan kijkt, en hoe denk je over God? Hoe denk je over essentiële vragen? En als Paulus dan in Filippenzen 4, vers 11 en 12 dat zo verwoordt, dan zegt hij, niet dat ik dit zeg vanwege mijn gebrek. Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het overvloed hebben betekent. In elk opzicht en alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus die me kracht geeft. Er staat, ik heb geleerd. Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. dat is niet van nature. Zelfs Paulus had dat niet van nature. Dat is iets bovennatuurlijks wat hij heeft moeten leren. En als je kijkt hoe hij dat heeft geleerd, een van de dingen die hij beschrijft, wat heeft hij moeten leren, is Filippenzen 4, vers 6 en 7. Dat hij zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En het is heel belangrijk dat je dus ziet dat hij niet zegt van het was niet zwaar of het is niet zwaar. En hij zegt ook niet, ik kan het wel allemaal aan. Want dan zou eigenlijk die vrede die alle verstand te boven gaan een natuurlijk karakter hebben. Maar het ontbreekt hem ook niet aan angsten. Want weet je, het punt is namelijk dat, zeg maar, die, het is ook niet het wegdrukken van gedachten. Of het negatieve gedachten in positieve gedachten veranderen. Je leest zo, ik lees veel en dan zie je dat vaak de hulpverlening de kracht van het positieve denken eigenlijk gaat proclameren. Dat je dus zegt van je moet je gedachten positief gaan vormen. Zowel christelijke als niet-christelijke hulpverlening baseert zich erop. Beheers je gedachten. Denk aan de positieve. Ik zeg je, het is niet de afwezigheid van negatieve gedachten, maar het is de aanwezigheid van God in de situatie. En dat maakt het verschil. En weet je, de bovennatuurlijke vrede onder tragische omstandigheden gaan vaak door een donker dal. En dat is het volgende beeld waar Paulus eigenlijk over schrijft. Want als je kijkt wat hem eigenlijk alles is overkomen, dat is echt, ja, bovenmate. Bovenmate. Maar eigenlijk, als je bekijkt wat er eigenlijk zo staat, dan moest ik aan het volgende beeld denken, dat je loopt langs de kust en het stormt en je ziet een rots. En dan zie je de ene golf naar de andere over die rots gaan. En op een gegeven moment zijn die golven zo hoog dat die hele rots bedekt wordt. Dat is grote benauwdheid. Dat is grote moeite. En dan denk je, nu is die golf er geweest, nu is die rots er geweest. Maar op het moment dat het water terugtrekt, zie je dat die rots geen millimeter verschoven is. Het fundament waar hij op legt, dat is eigenlijk, hij is niet weggespoeld. En waar Paulus het over heeft, is dat die vrede is van God als die rots. Het slaat niet de vaste grond onder je voeten uit. En Paulus die werd geslagen. Ik heb hem gezegd bekeken van waar is die man doorheen gegaan. Hij werd geslagen, bedrogen. Vijanden probeerden hem te doden. Zweepslagen, hij leed schipbreuk. Golf na golf spoelde over zijn leven. En dan zie je eigenlijk dat hij stand houdt. Hoe? Hoe? Dat zegt hij in Filippenzen 4, vers 8. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is en al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, is er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat Paulus eigenlijk zegt is, als je die vrede wil behouden, dan moet je diep gaan nadenken over de kern van Gods leer. Dan is het belangrijk dat je niet aan ontspanningsoefeningen alleen gaat doen of minder gaat nadenken, maar in het christenleven gaat het erover dat je goed nadenkt, wat geloof ik? Wie is God voor mij? Wat voor beeld heb ik van Jezus? Dat zal je houding gaan bepalen bij je lijden. En weet je, ik vond het een prachtig zinnetje. Ik heb het ook opgeschreven toen ik in het voorbereiden was. Ik vond in een boek, daar stond, volharding is de vrucht van een keuze, een beslissing voor Gods aangezicht. Het is een oefening, maar het is ook een keuze. Een keuze die te maken heeft met je verbondenheid in Christus en vanuit die diepe, innige gemeenschap is. En dat geeft die diepe vreugde. Weet je, om de preek te beëindigen, we moeten steeds eigenlijk kijken naar de vreugde, dat staat ook in deze tekst, de vreugde die voor ons ligt. Hebreeën 10, vers 36 zegt het als volgt, want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. En soms is die belofte hier en vaak niet. En het gaat over een belofte die in het verschiet ligt. Dat je als je wil volharden, als je voor Gods aangezicht staat en zegt, Heer, ik maak een keuze, ik maak een beslissing om me toe te wijden en trouw te zijn, ongeacht wat er gebeurt. En als ik niet meer kan, als ik niet meer kan, zoals Jairus, als die niet meer kan, dan spreek tot mij die woorden, wees niet bevreesd, geloof alleen en je zult behouden worden. En geef me dan de kracht om te kunnen volharden. Geef me dan de wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. Geef me dan de wijsheid om te kijken over datgene wat mij gebeurt, daaroverheen, dat ik klaargemaakt word. Ik word klaargemaakt voor een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Ik word klaargemaakt om de Heer Jezus te ontmoeten. Ik word klaargemaakt om in zijn nabijheid te komen zonder te verteren. Dat is het doel, uiteindelijk het doel. En als je dat voor ogen houdt, dat je dus zegt, Heer God, ik wil op Jezus kijken, want hij keek over het kruis en door het kruis heen en zag de vreugde die voor hem lag. En dat hield hem de keuze om, als het ware, om dicht bij het vaderhart van God te zijn en door het kruis heen te gaan. En wat zag hij? Hij zag u. Hij zag u. Ik vind het zo ontroerend dat Jezus door het kruis heen kijkt en zegt, de lijden is tot eer van de Vader, maar ook om zich een bruid te verwerven. De liefde en datgene wat hij zag was u. En wat ons door die moeite heen brengt en wat hij door die moeite draagt, dat is geen loze woorden die Jezus daar zegt, geloof en je zult behouden worden, wees niet bevreesd. Waar hij Jairus naartoe leidt, dat is je dochter, die zal uit de doden worden opgewekt. En dat laat hij zien. Dat laat hij zien, maar ze sterft weer. Ze ontslaapt weer. Maar wat er dan gebeurt is dat Jezus daar laat zien, er is een behoudenis, ik zal ervoor sterven en dan zal jij uit de dood worden opgewekt. Jij ook, Jairus. En jij, Ruud en Ans. En Kim en Anneke. Dat is het perspectief. En dat is zo indrukwekkend. Dat we aandacht mogen schenken aan de toekomstige luister en de heerlijkheid die voor ons ligt. En weet je, de uitdaging die ligt er eigenlijk in, en dat wil ik u ook nu vanmorgen echt geven. De uitdaging ligt, omdat het zeg maar, het is de tweede zondag van dit jaar, maar het is heel goed om even stil te staan en te zeggen, Heere God, en ook de kinderen, wil ik echt vragen, voor zover dat jullie me hebben kunnen volgen, Heer, ik wil me toewijden aan u. Ik wil me toewijden aan u. Ik wil een besluit nemen, weer opnieuw. Niet om Jezus te volgen, want dat hoop ik dat je dat doet. Maar dat je zegt, Heere God, ik wil me toewijden, zodat ik klaar ben voor de dingen die me dit jaar tegemoet treden. Dat ik klaar ben om me vast te houden, dat ik als het ware als de golven zouden komen, dat ik mag volharden en wachten op u en dat ik mag staan als een rots. En als ik dreig te verdrinken, als die golven over mij heen slaan, dat ik dan mag weten dat ik die stem van u, die fluisterende stem van de herder hoor en zeg, wees niet bevreesd, Miel. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Geloof alleen. En dat genoeg is. En weet je, we kunnen daarin uitgeput raken en moe worden. En dan is het zo dat Jezus een uitnodiging doet. Kom tot mij alle die vermoeid zijn en belast. En ik vond het heel bijzonder dat Johanna die heeft er een lied over gemaakt. En dat zal ze voor ons zingen. Ga maar al zitten, Johanna, kom maar naar voren. En tijdens dat lied wil ik je echt vragen om de ogen gewoon te sluiten, te luisteren naar hetgene wat zij speelt en zingt. En dat hij een moment kent, ik bid er echt voor, dat hij een moment kent, dat hij echt één op één, oog in oog komt met de Heer Jezus. En dat hij een moment mag kennen, nu misschien in de dienst of straks thuis, maar dat hij zegt, Heer, ik wil me echt toewijden. Ik wil me echt toewijden aan u. Het leven is een wedloop, een marathon. Het is niet makkelijk. En we willen ons echt daarin toewijden. Daarna zal ik de zegen uitspreken en kunnen nog even blijven zitten. Maar het liefst dat u daarna ook, zeg maar, langzaam naar huis gaat. Maar ik bid dat het woord u niet geroofd wordt. Ik bid echt dat dit dat dit een fundament mag worden voor dit jaar. Dat God dat verder voor u gaat uitwerken. Laten we zo luisteren naar Johanna en dan kom ik weer om de zegen uit te spreken.